Goedemorgen allemaal. Wat een prachtige locatie hebben jullie. Van harte gefeliciteerd. Het is de eerste keer dat ik hier ben op deze plek. Maar het is een aardige upgrade. En ik sprak net vanmorgen met de man van het geluid. Ik ben je naam even kwijt, sorry. Maar ik zei, nou, dat geeft ruimte voor groei. Maar zoveel ruimte is er niet meer, zie ik. Dat gaat de goede kant op. Ik sprak vanmorgen iemand van het kinderwerk. En die zei al van, nou, we moeten maar eens over nadenken om na de zomer 2 diensten te gaan houden. Want dat past eigenlijk wel niet meer. Dus dat zijn goede berichten. Mooi om dat te zien. Tegenwoordig als ik spreek op een plek waar ik wel vaker ben geweest, begin ik even met een medische update. Een aantal van jullie die weten het misschien wel dat ik een heel turbulent jaar achter de rug heb. En dan is het misschien wel goed om even te horen van hoe staat het ervoor. Ik heb namelijk in september... Zat ik s'avonds op de bank naast mijn oudste zoon. We hebben 3 jongens en Daan is 13. En ik kreeg spontaan een hartstilstand. Zomaar vanuit niks. Ik heb nooit wat. Ik rook niet, ik drink niet. Ik sport iedere week. Geen enkele indicatie. Ineens acuut stopte mijn hart ermee. En mijn zoon dacht van wat doet hij nou raar. En die gooide een kussen naar mijn hoofd. En pap, we moeten even stoppen, want ik vind het niet leuk meer. Maar hij vertrouwde toch niet. Dus ging naar mijn vrouw toe in de keuken. En die hoorde meteen van nou, het is mis. Dus die heeft 112 gebeld en mijn zoon die heeft de buren gehaald. En die dachten van wat gebeurt er, staat het huis in brand, zo hard stond hij op de deur te bonken. En die konden gelukkig alle 2 van allebei de kanten reanimeren. Zijn begonnen, ambulance was er snel bij gelukkig. En nou ja, ik heb een paar van die klappen gehad. En dat ik in Zwolle in het ziekenhuis kwam, kwam ik langzaam weer bij bewustzijn. Alleen daar weet ik allemaal niks meer van. De eerste 2 dagen ben ik kwijt en ik begreep... Achteraf van een politieagent die zei van 5 tot 10% van de mensen die het meemaken, die overleven dit. Dus ik ben in de gezegende situatie dat ik het überhaupt overleefd heb. En dan is het maar de vraag hoe je eruit komt. Nou, het feit dat ik hier sta, dat kunnen we eigenlijk wel als een wonder zien. Dus het gaat in die zin, naar omstandigheden gaat het heel goed. Ik heb een ICD gekregen, een inwendige defibrillator. Dus als het weer gebeurt, dan krijg ik van binnenuit een klap. Ik heb gemerkt dat apparaat werkt. Dat heb ik een keer gehad op de tennisbaan toen ik hem niet nodig had. Soms geeft hij een onterechte schok. Ja, daar lacht u om. Ik even niet op dat moment. Dus als je ziet, nou ja, wat je op de tv wel ziet, dat je van die peddels een schok krijgt, dat krijg ik dan van binnenuit. En als je bij bent, is dat niet zo prettig, kan ik u vertellen. En in april heb ik wat goede uitslagen gehad. Dus ze hebben alles ondersteboven gekeerd. En het blijkt dat ze kunnen niks vinden. Dus mijn hart is gezond, zeggen ze. Ik heb ook ik heb wat hersenonderzoeken gehad. Of het zuurstofgebrek. Of dat blijvende schade heeft toegericht. Nou, dat is ook niet zo. Dus het enige waar ik nu nog een beetje mee worstel is dat mijn energieniveau behoorlijk achteruit is gezet door wat er is gebeurd. En ik moet me eventjes netjes binnen mijn grenzen bewegen. En dan bouwt het zich weer op. Is de bedoeling. En dat is lastig. Dus ik ben een doener. Ik wil graag in actie zijn. Ik vind de dingen die ik doe ook heel leuk. En ik moet nu eventjes me goed beheersen. Maar vanmorgen wilde ik hier toch graag zijn. Dus dan bent u weer even op de hoogte van de medische situatie. Het is mooi om te ervaren dat in zo'n situatie dat God daar is. En ook de rust van God te ervaren. En de zekerheid van het feit van, hé, maar ik hoor bij hem en ik heb eeuwig leven. En ik weet waar ik naartoe ga als het afgelopen is. Dat zijn geruststellende gedachten in periodes waar we in zijn geweest. Maar ik zie het voor mezelf een beetje als ik ben aan deel 2 begonnen. En we gaan zorgen dat deel 2 krachtiger en vruchtbaarder wordt dan deel 1. Dus dat is een beetje de houding die we hebben. En dat schept verwachting. En het bijzondere is voor mezelf, vind ik, dat ik ben fysiek nog niet zo zwak geweest als het laatste jaar in mijn leven. En tegelijkertijd zie ik heel veel van Gods kracht en van zijn glorie en zijn liefde. Juist alsof het krachtiger is dan daarvoor, zeg maar. Alsof dat dan op een ander level is gekomen. Dus dat is bijzonder om te ervaren. En ik ben vol verwachting van deze ochtend ook. En dat is ook niet omdat ik hier ben, maar we zongen het net, hij is hier. En hij is bij ons. En waar God is, daar is leven. Waar hopeloosheid is, kan nieuwe hoop ontstaan. Want hij is de God van de hoop. En waar onrust is, daar kan hij zo komen met zijn vrede. Want hij is de God van de vrede. Waar verdriet is, dan kan hij vertroosting brengen. Dat is wie hij is. Hij is de God van het leven. Hij heeft ons gemaakt. Hij weet precies hoe we in elkaar steken. En ik hoop en ik bid en ik verwacht dat God voor iedereen iets heeft deze morgen. Waarom? Dat zijn woord ook levend is. Zijn woord is levend, zijn woord is krachtig en zijn woord vernieuwt. En ik had iets voorbereid en ik werd daar wat onrustig over. En ik had zoiets, ik moet wat anders doen. Dus ik heb vanmorgen eigenlijk voor de dienst besloten, ik ga een andere koers varen dan verwacht. Dus we gaan zien waar we uitkomen. En dat is een beetje het verlengde van vorige week. Vorige week hebben we het Pinksterfeest gevierd en hebben we de Heilige Geest ontvangen. Of hebben we daar aan teruggedacht. Dat de Heilige Geest is uitgestort op alle vlees, dat hij voor alle mensen beschikbaar is geworden. En in het gedeelte in Johannes, als Jezus daarover begint te spreken, Johannes 14 tot en met Johannes 17, dan spreekt hij over de trooster, over de plaatsvervanger die gaat komen. Dan zegt hij onder andere, een van de doelen denk ik waarvoor de Heilige Geest gekomen is. Dan zegt Jezus, jullie hebben mij niet uitgekozen, ik heb jullie uitgekozen, opdat je heen zou gaan en vrucht zou dragen. En ik denk dat het ook voor ons geldt. Jezus heeft u uitgekozen, heeft jou uitgekozen om heen te gaan en om vrucht te dragen. En vrucht dragen heeft te maken met vermenigvuldigen. Maar je kunt alleen iets vermenigvuldigen als je iets ontvangen hebt. Als je iets niet hebt, kun je het ook niet vermenigvuldigen. Dus wat hebben wij ontvangen? Doordat we de Heilige Geest hebben ontvangen. Nou, de vrede van God is ons leven binnengekomen. De liefde van de Vader is ons hart binnengekomen. We hebben eeuwig leven hebben we ontvangen. De kracht van God is ons leven binnengekomen. Dat zijn dingen die we hebben ontvangen in de Heilige Geest. En als we dus vrucht mogen dragen, dan zijn het ook dingen die zich kunnen gaan vermenigvuldigen. Die God wil vermenigvuldigen in uw leven. Dat is het mooie aan het Koninkrijk van God. Dat je mag dingen weggeven zonder dat je het kwijt bent. Als ik vrede van God uitdeel, als ik liefde van God uitdeel, dan raak ik dat niet kwijt. Sterker nog, dan gaat het zich vermenigvuldigen. Dan wordt dat sterker. Nou, daar wil ik over nadenken met elkaar aan de hand van Abraham. Dus als u een Bijbel heeft, mag u hem erbij pakken. Genesis 12. En Abraham was de vader van de gelovigen. En er zijn een aantal dingen in het leven van Abraham die ik even wil raken als een voorbeeld voor ons. Genesis 12. Daar staat vanaf vers 1, de Heer zei tegen Abraham, trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten en ga naar het land dat ik je zal wijzen. Ik zal je tot een groot volk maken, ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven en een bron van zegen zul je zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou bespot zal ik vervloeken en alle volken op de aarde zullen wensen gezegend te worden zoals jij. Even tot hier. En het begint ermee, de Heere zei tegen Abraham. Ik heb hier al een keer gesproken over apps for life, over het principe uit Jacobus 1, waar staat van, we moeten niet alleen het woord van God horen. Want als je alleen het woord van God hoort, maar je doet er niks mee, dan misleid je jezelf. Dan ben je als een persoon die kijkt in de spiegel en zich vervolgens omdraait en vergeet wie jij is. En toen hebben we al gesproken dat Jacobus zegt, nou, je moet heel bewust, met aandacht moet je kijken in de spiegel van het woord van God, in de wet van God die vrijheid brengt. En daar zat een tegenstelling in. Want een wet voelt niet als vrijheid, een wet voelt als beperking. Dit moet ik doen, dit moet ik laten, dit mag ik niet, dit moet ik wel doen. Een wet voelt niet als vrijheid. Dus hoezo? Kijk in de wet van God, in de wet van het woord die vrijheid brengt. Hoezo brengt het vrijheid als het niet als vrijheid voelt? En toen hebben we naar gekeken dat als we het woord gaan toepassen, als we het gaan doen, dan voelt het niet altijd als vrijheid. Ik heb toen het voorbeeld gegeven van vergeving. Dat voelt niet als vrijheid. Maar het gevolg van het toepassen van het woord van God is dat we vrijheid gaan ervaren. We moeten niet alleen hoorders zijn van het woord van God. We moeten doeners zijn van het woord van God. Nou, en dat zie je hier bij Abraham. De Heer sprak tot Abraham. En het was een behoorlijke opdracht die Abraham kreeg. En Abraham hoorde niet alleen het woord van God, maar ging wandelen in geloof. Ging doen wat het woord van God zei. De Bijbel zegt, de rechtvaardige zal leven vanuit geloof. Nou, hoe ontvangen wij geloof? Hoe ontstaat geloof? Geloof komt door het horen van het woord van God. Als we het woord van God horen, u hoort nu het woord van God, dat brengt geloof in ons hart. En geloof is de zekerheid van de dingen die we hopen. Dus geloof komt door het horen van het woord van God. Petrus zat in de boot en Jezus sprak, kom, Heer, als ik op het water mag lopen, als ik naar u toe kan komen, spreek dan. En Jezus zei, kom. En dat woord kom gaf geloof, gaf zekerheid in het hart van Petrus. Als Jezus het zegt, als Jezus zegt dat ik het kan doen, dan kan ik het doen. Petrus had geloof. Door het woord van God. Maar Petrus moest iets doen. Hij moest gaan leven vanuit het geloof. Hij moest gaan wandelen in geloof. En dat ging hij doen. Hij stapte uit de boot en hij ging leven in geloof. Dus het woord van God brengt geloof. We kunnen leven door geloof, door het woord van God toe te gaan passen. En dat is wat ik ben gaan merken. Als ik ga handelen, als ik ga bewegen op een woord van God, dan is de kracht van God, dan is de zalving van God is daar. En dan doet God wat hij belooft. Dan leven we in geloof. En dat voelt soms als wandelen op het water. En zo zal het voor Abraham ook gevoeld hebben. Verlaat je verland, verlaat je familie. Waar ga ik heen? Geen idee. En zo ervaren we dat voor onszelf soms ook. Van ik pas het woord van God toe, dit is wat er staat en ik ga dat doen. Of soms spreekt God iets in je hart en je bent het gaan doen. En dat voelt wat onzeker, dat voelt als wandelen op het water. Maar dat is wel de manier om te leven in geloof. Te doen wat het woord van God zegt, ook als we het niet snappen. Ook als we het niet weten, waar gaan we uitkomen? Net als een Abraham. Jezus zei, hoe kun je je huis bouwen op de rots? Door het woord van God te horen en het te doen. Dat hoort bij elkaar. Geloven is horen en doen van het woord van God. En dat kan zijn door praktische principes vanuit het woord van God. Het kan ook zijn door een gesproken woord van God in jouw hart. Jezus zei, mijn schapen die herkennen mijn stem. We hebben een sprekende God. En door de Heilige Geest kan God spreken in je hart. Kan heel specifiek dingen van je vragen. Ik zal een voorbeeld geven. Wij gingen in april op zendingsreis met onze studenten. We hebben een vormingsjaar voor jongeren. En van tevoren gaan we dan bidden van Heer Jezus. Wat gaan we doen? Wie gaan we tegenkomen? Zijn er specifieke dingen die u van ons vraagt? En we waren aan het bidden en ik zag ineens een plaatje voor me, heb ik niet zo vaak, van een bejaardenhuis met allemaal bejaarden die met slingers aan het zwaaien waren en met ballonnen aan het spelen. Het was één groot feest in het bejaardenhuis. We waren aan het dansen. Dus ik dacht, wat moeten we daarmee? Hè? Dus daarna maakten we een rondje van, wie heeft er een bepaalde indruk? En er waren drie mensen die hadden een soortgelijk iets. De een zei, ik moest denken aan een feest in het bejaardenhuis. Nou, ik had het gezien en weer een ander zei, ik zag slingers en bejaarden. Dus wat moeten we daarmee? Dus wij naar Macedonië toe. En we zouden naar een bejaardenhuis gaan. En wij daarheen. En we hadden we moeten toch iets doen met het woord wat God gesproken heeft. Dus wij hadden ballonnen en slingers en toeters en bellen. En hoedjes hadden we meegenomen. En grote dozen met taart. Ik dacht, we gaan gewoon een feest. Maar misschien is iemand jarig, weet je veel. Dus wij daarheen. En we komen het bejaardenhuis binnen. Ja, en dat is niet echt een vrolijke bedoeling, zeg maar. Het was een hele bedompte sfeer. Mensen zaten maar een beetje, Het was eigenlijk een beetje een nare sfeer. Dus wij komen naar binnen. En die studenten, ik zie ze al rondkijken. En die dachten, hoe gaan we hier in hemelsnaam een feestje vieren met elkaar? Hoe gaat dit werken? We hadden al gevraagd, is iemand jarig? Nee, er is niemand jarig. Nou goed, toch maar proberen. Dus wij hadden ons programma gedraaid in het drama, verteld over de liefde van God. En het was Pasen en verteld over de goede boodschap van Pasen. En toen gezegd, jongens, laten we we gaan een feest vieren met elkaar. Dus we hadden allemaal hoedjes en maskertjes. En die studenten gingen rond en die gingen bij de bejaarden maskertjes opzetten en hoedjes. En we denken, die dingen slaan ze meteen weer af, weet je wel. En ze vonden het prachtig. Dus we hadden een hok vol met bejaarden met hoedjes op en maskers voor. Het zag er werkelijk niet uit. En die ouwtjes zaten met die ballonnetjes, zaten ze over te slaan naar elkaar. Vonden het helemaal geweldig, zaten te genieten van de taart. Maar we hadden ze ook dansend door de zaal zien gaan. Dus ik zei tegen de directrice, kunnen we niet iets doen dat we ze uit hun stoelen vandaan halen, dat we lekker even gaan dansen met elkaar. Dus ze zit me aan te kijken van, die man is niet helemaal goed. Maar goed, ze vonden het toch wel interessant. Dus zij een laptop erbij met Macedonische volksmuziek. Wij in rijdans door de zaal heen en het was één groot feest. Helemaal geweldig. Dus dat we weggingen was echt een feestelijke, levendige gebouw waar we vandaan gingen. En de directrice die zei tegen me, en ik vond het wel mooi. Ze zegt, ik doe zo mijn best. En het was een prachtige vrouw met een hart voor God. Ik doe zo mijn best om hier iedere dag om hier iets van leven in de brouwerij te brengen. Zeg maar, dat is zo moeilijk. Want deze mensen die zijn bezig met het einde. Die zijn heel veel bezig met de dood. En dat geeft gewoon depressie. Het is ontzettend lastig om iets vrolijks hier te doen en wat leven te brengen. En dat is exact wat jullie gedaan hebben. Jullie hebben leven gebracht vandaag. Nou, vind ik fantastisch. Daar kan ik dan echt van genieten. Dat we het leven van God mogen brengen. Dat we de liefde van Jezus mogen brengen. Gewoon heel praktisch. En in dit geval was het met toeters en bellen en met ballonnetjes en met taart. Maar wat ik wil zeggen, als we gaan op een woord van God, ook al is het een indruk in je hart, dan kan God er doorheen gaan werken. Dan kan zijn leven ineens gaan stromen op plaatsen waar dood en waar depressie is. Dus, en waar ik vandaag over wil nadenken met elkaar, is dat als we Jezus willen volgen en we hebben de Heilige Geest ontvangen, dan wil de Heilige Geest ons vruchtbaar maken. Maar wat zijn nou sleutels om vruchtbaar te zijn in jouw leven? Hoe kun je nou iemand zijn die de dingen die je van God heeft ontvangen, die vermenigvuldigt? Nou, het eerste punt is dat een vruchtbaar hart luistert en handelt als God spreekt. Dus als u aantekeningen maakt, een vruchtbaar hart luistert en handelt als God spreekt. Het tweede is het volgende. Een vruchtbaar hart breekt radicaal met het oude leven. Een vruchtbaar hart breekt radicaal met het oude leven. Abraham moest alles achter zich laten wat hij had. Al zijn zekerheden moet hij achter zich laten. Ik ga jou in een nieuwe toekomst brengen. Er gaat iets nieuws beginnen. Ik ga je een nieuw land geven. En hij moest achter zich laten wat hij had. En voor de meeste mensen onder ons zal dat niet letterlijk gelden. Verlaat je land, verlaat je familie. Mijn zwager en mijn schoonzus die zitten in Centraal-Azië met 3 kleine kinderen. Voor hun is dit heel, heel praktisch. Die hebben letterlijk gewoon hun land, hun familie, alles achter zich gelaten. En God kan je vragen om dat te doen. Voor de meeste van ons geldt dat niet. Maar op een bepaalde manier is het natuurlijk wel zo dat we alles achter ons moeten laten. Wat moet je achter je laten? Je oude leven. Je oude zondige natuur. Misschien verkeerde gewoontes. Het moment dat je Jezus gaat volgen, dan is het oude voorbij en het nieuwe is gekomen. Dan moeten we niet blijven leven vanuit het oude. Dan moeten we dat nieuwe gaan omarmen. Zeg Heer Jezus, dank u wel voor een nieuw leven. Dank u wel voor een nieuwe hoop, voor een nieuwe toekomst. Dank u wel voor de bestemming die u voor mij heeft. Ik ga daarin wandelen. En ik ga de dingen doen, niet meer op mijn manier doen. Ik ga het op uw manier doen. Ik laat achter wie ik was. Ik laat achter me mijn oude mens, mijn oude natuur. Ik ga samen met u wandelen. En weet je, de meest krachtige manier om dat te bezegelen, om het oude achter je te laten, is in de doop. Ik denk dat dat de meest krachtige handeling is die je kunt doen als je zegt, ik wil afrekenen met het oude. En ik wil laten zien, ik ga achter Jezus aan. Waarom? Want je begraaft je oude leven, je begraaft je oude natuur. Ik vergelijk het wel eens met een bungee runbaan. Ik weet niet of je dat kent, ik zal het uitleggen. Dat is zo'n luchtkussen, een heel lang luchtkussen, met aan het begin een soort wand. En daar zit een heel dik elastiek aan bevestigd. En je kunt op die bungee runbaan gaan staan en een tuigje aandoen. En dan moet je rennen. En dan krijg je een blokje in je handen met klittenband. En dan ren je. En dan staat een balk naast je met 10 tot en met 100. En dan moet je proberen dat blokje te plakken op de 100. Misschien ken je dat wel. Maar hoe verder je komt op die baan, hoe strakker dat elastiek natuurlijk gespannen is. En het leuke is dan dat mensen denken van, nou weet je wat, ik ben bij de 80. Ik maak een duik naar de 100. Maar ja, als je voeten niet meer op die baan staan, dan word je gecatapulteerd naar die wand toe. Nou, als we die wand nou symboliseren als ons oude leven, als ons oude natuur. En we zitten met dat elastiek als het ware nog vast. En we gaan wandelen in onze nieuwe bestemming. We gaan wandelen met Jezus. We willen zijn roeping voor ons leven. En dat elastiek, dat trekt nog aan ons. We zitten nog min of meer vast aan het oude leven, aan die oude natuur. En je probeert te wandelen en, hup, en je wordt teruggeschoten. Nou, wat je in de doop eigenlijk doet, is ik snij me los van mijn oude natuur. Ik snij me los van mijn oude leven. En mijn eigen ervaring is dat toen ik gedoopt was, dat ik veel makkelijker kon leven in het nieuwe wat God me gegeven had. Waarom? Ik had me losgesneden van het oude. Ik had me losgesneden van mijn oude natuur, van mijn zondige natuur. En Johannes zegt het volgende. Hij zegt, je hebt 3 getuigen op aarde. Het bloed van Jezus wat spreekt voor ons. Het bloed wat ons reinigt en heiligt van alle zonden. Dat is een getuige die we hebben op deze aarde. De geest van God is een getuige. De geest van God spreekt voor jou. De geest van God die in jouw geest is gekomen, van jij bent een kind van God. Ik hou van jou. Je bent de geliefde zoon, geliefde dochter van de Vader. De geest van God getuigt voor jou, spreekt voor jou, dat jij een kind van God bent. Dat je bij hem hoort, dat je deel bent van zijn koninkrijk. En de derde getuige die je hebt op aarde is het water. Is het water wat voor je spreekt? In de doop heb je je oude natuur begraven. Het oude leeft niet meer, Jezus leeft in jou. Nou, als ik denk aan een getuige, dan denk ik aan een rechtszaak, dan denk ik aan een aanklager. Ik heb getuigen nodig als ik voor de rechtbank sta. Ik heb getuigen nodig als ik aangeklaagd word. Maar een aanklager heeft wel iemand nodig om aan te klagen. En wat nou als ik mijn oude zondige natuur begraaf? En Jezus leeft in mij, die heilig is en rechtvaardig en zonder zonde. Een dood persoon kun je niet aanklagen. Een dood persoon kun je niet aanklagen. Dus de doop is een enorm wapen in de geestelijke strijd om te wandelen met God tegen de aanklager die we hebben. Je kunt altijd wijzen van, joh, je kan me wel aanklagen, je kan wel spreken van, je hebt dit niet goed gedaan, je hebt dat niet goed gedaan, maar ik ben dood. Ik ben begraven, mijn zondige natuur is er niet meer. Wie leeft er in mij? Jezus leeft in mij. En hij is zonder zon. Hij is rechtvaardig, hij is heilig, hij is rein. Dat is mijn identiteit. Ik ben geheiligd, ik ben gerechtvaardigd, ik ben zijn kind. En het oude, mijn zondige natuur, is dood. Dat is een enorme krachtige getuige in de strijd waar we in zitten. En heel eenvoudig. Kijk, als ik voor een rechtbank sta, dan heb ik liever 3 getuigen dan dat ik er 2 heb. Met 3 getuigen sta ik steviger dan als ik 2 getuigen heb. Een vruchtbaar hart rekent radicaal af met het oude leven. Het kan door dopen zijn, het kan ook zijn door verkeerd gedrag, door zonde waar je in wandelt, zeg ik, bekeer me daarvan. Ik moet het niet langer doen, dat past niet bij me, dat past niet bij wie ik ben. Dat ik tot bekering kwam, ik was 23. Ik dronk nogal veel voor die tijd. En ik heb op een gegeven moment gezegd, ik stop daar helemaal mee. Ik drink geen druppel meer, want ik merkte dat als ik maar 2 of 3 biertjes dronk, en dat was vaak op de sportclub, dan is er vaak een bepaalde atmosfeer rondom gezellig een biertje drinken met elkaar. En ik merkte dat ik daar op een bepaalde manier op ging reageren. Gewoon het lege gebrabbel en geklets met elkaar, het inhoudsloze gezwets. En ik merkte dat, dan was ik niet aangeschoten of zo, maar gewoon de hele atmosfeer maakte dat ik me op een bepaalde manier ging gedragen. Dat ik dacht van, dit past niet bij me. Ik kan dit niet meer rijmen met wie ik ben. En voor mij was het genoeg om te zeggen, ik breek daarmee. Dan maar geen alcohol. Ik zal later niet in het bejaardenhuis zitten en denken van, nou, had ik maar een biertje meer gedronken. Nee, dat zijn niet de dingen waar je spijt van krijgt later. Dus dat is ook niet zo'n offer, denk ik dan, voor mezelf. Ja, we hebben allemaal dingen waarvan het goed is dat je zegt van, hé, dat past niet bij wie ik wil zijn. Dat past niet bij mijn nieuwe identiteit. Ik breek ermee en ik laat het achter me. Een vruchtbaar hart breekt radicaal met het oude leven. Nou, als we dan doorgaan naar Genesis 13, dan komen we Lot tegen. We lezen dan dat Abraham gaat op pad en hij neemt Lot neemt hij mee. En Lot die heeft ook gewoon zijn herderstaf en zijn vee heeft hij mee en zijn familie. En Abraham, maar Lot is de neef van Abraham. En wat was de opdracht die God had gegeven aan Abraham? Verlaat je land, verlaat je familie. Eigenlijk had hij Lot achter zich moeten laten als hij helemaal gehoorzaam was geweest aan het woord van God. Maar hij neemt Lot mee, en dat heeft een oorzaak, want hij neemt Lot neemt hij mee. En dan zie je in Genesis 13 dat er problemen ontstaan. Waarom? Abraham heeft zijn mensen mee, heeft zijn vee mee, en Lot heeft dat ook. En er is te weinig land voor het vee om het land te begrazen, om gevoed te worden. En de herders van Abraham krijgen ruzie met de herders van Lot. Ze zitten elkaars stuk land te bevechten. Ja, nee, mijn schapen moeten hier eten. Ja, nee, die van mij moeten hier zijn. En ze krijgen ruzie met elkaar. En Abraham die spreekt dan van, joh, Lot, misschien is het verstandig dat we uit elkaar gaan. En Abraham is zo genereus dat hij zegt tegen Lot van, jij mag kiezen waar je heen gaat. Zeg het maar. Jij mag kiezen. Dan heb je het land wat minder mooi is. En het land wat vloeit van melk en honing. Wat prachtig is. Wat lijkt op de Hof van Eden. En Lot was wat minder bescheiden als Abraham. En Lot zegt, dat gedeelte dat kies ik. Klein detail is dat in dat gebied de steden Sodom en Gomorra lagen. En die stonden bekend als zeer immoreel. En Lot heeft waarschijnlijk gedacht van nou, weet je wat, ik ga niet in de stad wonen, ik ga er buiten wonen, dan heeft het niet zo'n invloed op me. Nou, en dat loopt helemaal verkeerd. Als je weet hoe Lot eindigt, dan komt Lot eigenlijk uiteindelijk, want Sodom en Gomorra worden vernietigd. En Lot eindigt eigenlijk alleen met zijn twee dochters, komt hij uit deze situatie vandaan. En zijn twee dochters zijn zo beïnvloed door de sfeer in deze stad, dat ze hun eigen vader verkrachten en daar kinderen van krijgen. De Moabieten en de Ammonieten. En de vrucht van het leven van Lot zijn twee volkeren, die als je in de Bijbel leest, zie je steeds dat de Moabieten en de Ammonieten opstaan tegen het volk van God. Dat is de vrucht van het leven van Lot. Op basis van keuzes die hij maakt. Hij koos ervoor, nou, ik ga in het land leven. Ik ga niet in Sodom wonen, maar ik ga er buiten wonen. Dan zal het me niet zo raken. En al vrij snel kun je lezen dat Lot in de stad woonde. Dat hij er onderdeel van was. Je kon hem vinden in de stadspoort. Dat waren de plekken waar de leiders bij elkaar waren. Lot was een man met invloed. Hij koos ervoor bewust om een hele ongezonde invloedssfeer zijn leven binnen te halen. En het gevolg, de vrucht van zijn leven, twee volkeren die opstaan tegen het volk van God. Abraham kiest er hiervoor van, hé, ik ben met Lot onderweg. Jij mag kiezen waar je heen gaat. Dit is geen gezonde relatie voor mij. En Lot was een rechtvaardige man. Petrus spreekt erover. Dat Lot in de stad was, in Sodom was en dat het zijn ziel kwelde. Lot wordt een rechtvaardige genoemd. Soms kan het zo zijn dat je met mensen onderweg bent. Of dat je een soort partnership hebt met mensen die God niet voor jou op het oog heeft. En kan het zo zijn dat je moet zeggen van jongens, mijn weg gaat die kant op. Die voor jou gaat die kant op. Ik hou even goed van je. De broederband blijft. Maar het is niet aan ons om samen te werken. God heeft een andere roeping voor ons. Soms kan God dat van je vragen. Daar is niks mis mee. En Abraham doet dat bij Lot. Lot, ik neem afscheid van je. Deze relatie is niet gezond. Dit is niet wat God van ons wil. Het zegt niks over jou. Het is geen oordeel over jou. Maar dit is niet wat God voor ons wil. En onze wegen scheiden. Dus dat kan zijn met mensen die rechtvaardig zijn, die in Jezus geloven. En soms kan God dat van je vragen. Nog sterker geldt dat voor mensen die Jezus niet kennen. Salomo, de meest wijze man ter wereld, zoals hij omschreven wordt, die zegt, ik zal het in het Engels zeggen, the wise walk with the wise, but the companion of fools suffer harm. Dus de wijze leven met de wijze, maar degene die in de omgeving is van dwazen, zullen daar schade van ondervinden. Nou, wat is een dwaas? Een dwaas is iemand die weet wel wat goed voor hem is, maar het kan hem niet schelen. Hij doet het niet. Je kan hem vertellen van, joh, je kunt beter dit niet doen, je kunt beter niet zus doen of zo doen. Daar vertel je hem vaak niks nieuws mee. Dat weet hij allemaal wel. Maar een dwaas is iemand die weet wat het goed is en die ervoor kiest om het niet te doen. Die ervoor kiest om het te negeren. Nou, als jij leeft met dwazen, als een dwaas eigenlijk al niet geeft om zijn eigen leven, ik weet dat dit goed voor me is, maar ik doe het toch niet, dan zal die al helemaal geen rekening houden met wat voor jou goed is. Als een dwaas de dingen doet die niet gezond zijn voor zijn eigen leven, dan zal hij zich niet druk maken over wat voor jouw leven goed is. En Salomo zegt hier, the wise walk with the wise. Als je met wijze mensen omgaat, zal het een zegen voor je zijn, zul je wijzer worden. En als je in omgeving bent van dwazen, zul je er schade van ondervinden. Hij zegt niet, als je doet wat de dwazen doen, als je meedoet in het gedrag van de dwazen, dan zul je er schade van ondervinden. Nee, hij zegt, als je in de omgeving bent van de dwazen, dan zal het je schade doen oplopen. Dus je hoeft nog ineens daar te zijn en te doen wat zij doen. Als je in de omgeving bent, kan het je zomaar gaan raken. Weet je, ik werk al 16 jaar met jongeren. En vaak hoor ik dan de term van, ja, ik ga wel mee, maar ik doe niet mee. En ik weet wel dat het niet verstandig is wat ze doen en ik kan me daar eigenlijk niet helemaal in vinden. Maar ik ben er alleen maar bij. Ik doe niet wat zij doen. En Salomo zegt, je begeeft je op glad ijs. Het gaat er niet om dat je doet wat zij doen. Het gaat erom dat je er bent wanneer ze het doen. Ik zal een voorbeeld geven. Dat was ik denk een jaar of twee geleden inmiddels in Eindhoven, waar 8 jongens waren gaan stappen. En het waren geen schatjes. Bink in de leeftijd van 15 tot en met 18 jaar. 3 Vlamingen en 5 Nederlanders. En die kwamen uit de kroeg of de discotheek, ik weet niet waar ze geweest waren, en lopen richting waarschijnlijk een auto of een fiets. En er loopt een jongen voorbij, en op de bewakingscamera's is dat te zien, misschien heeft u het wel gezien. En ineens beginnen ze die jongen, die voorbijganger, volledig in elkaar te schoppen. Zomaar, vanuit het niks. Maar als je goed kijkt op het filmpje, dan zie je dat er 3 jongens zijn die dat eigenlijk doen. De andere 5 zullen waarschijnlijk perplex geweest zijn. Wat gebeurt er? Eentje zie je, die gaat erheen en die wil meedoen en bedenkt zich op het laatst. Maar er zijn 3 jongens die daadwerkelijk deze voorbijganger mishandelen. Er zaten de 5 jongens, zaten de volgende morgen in de gevangenis. 5 jongens die het niet gedaan hadden. Die waren erbij. Die waren op stap met dwazen. En die wisten waarschijnlijk wel van, nou, deze jongens zijn wat agressief van aard. Ik ga toch met ze mee. Zaten 5 jongens zaten er vast. Die het allemaal niet gedaan hadden. Waarschijnlijk, het is 20 seconden. Voordat je wat kunt doen eraan, is het al gebeurd. Voordat je het kunt stoppen, bij wijze van spreken, is het je al gebeurd. Maar ben je erbij en ben je medeplichtig. De 3 andere jongens zijn later opgepakt. Maar het kan zomaar zijn, en deze jongens waren onder de 18, dus dan krijg je volgens mij geen strafblad. Maar het kan zomaar zijn dat je de rest van je leven, dat je een strafblad zou hebben, medeplichtig aan mishandeling. Waarom? Omdat je in de omgeving was van dwazen. Niet omdat je het gedaan hebt, je was er alleen maar bij. En het kan zomaar iets zijn wat je leven raakt en wat je de rest van je leven achtervolgt. Waarom? Omdat je in een omgeving hebt geplaatst met dwaze mensen. In een invloedssfeer waar rotzooi getrapt wordt, waar je alleen maar ellende kunt verwachten. Dus wees wijs met wie je omgaat en wees wijs waar je jezelf brengt. En de jongelui zeggen dan vaak van ja, maar ik moet die mensen toch ook bereiken? Ja, maar er zit een verschil in tussen de motivatie in je hart om mensen te bereiken met het evangelie en ze het koninkrijk van God binnen te krijgen, of voor je entertainment meegaan met je vrienden. En vaak zeggen we, ja, ik wil graag dat ze Jezus leren kennen. En ik heb ook wel eens een leuk gesprek met ze. En doen we het eigenlijk meer voor ons eigen plezier, voor ons eigen entertainment. En er zit een dunne lijn tussen. Dus wees wijs. Met wie ga je om, waarom en op wat voor plekken breng je jezelf? En Abraham zien we hier, die brak met een ongezonde relatie. Lot betekent letterlijk betekent dat sluier. En ik denk dat de relatie met Lot, dat het als een sluier was voor de ogen van Abraham. Waarom? Waar was hij mee bezig? Met brandjes blussen. Problemen op de werkvloer. De herders van Abraham, de herders van Lot. En wat was het woord wat God gesproken had? Waar had hij naar moeten kijken? Naar de droom die God voor hem had. Het woord wat God voor hem had. En interessant is om te zien, direct na de breuk met Lot begint God opnieuw te spreken. Dan zegt hij Lot, of Abraham, kijk omhoog, kijk om je heen. Kijk naar het noorden, het zuiden, het westen, het oosten. Zie het land wat ik je gegeven heb. Herinner je aan de woorden, aan de beloften die ik gesproken heb. En ga daar achteraan. Wees daarmee bezig. Zorg dat daar je focus op is. En niet op andere dingen. In de loop van de jaren heb ik gezien dat een van de grootste brandblussers voor het vuur van de Heilige Geest, dat verkeerde relaties is. En dat kan zijn in verkering, dat kan zijn ook gewoon relaties onderling. Dus wees daar wijs in en laat God daarin spreken. En neem afstand van bepaalde mensen als dat nodig is, dat God dat van je vraagt. Genesis 12, vers 7 tot en met 9, daar zien we het volgende. Maar de Heer verscheen aan Abraham en zei, ik zal dit land aan je nakomelingen geven. En toen bouwde Abraham op die plaats een altaar voor de Heer, die in hem verschenen was. En daar vandaan vertrok hij naar het bergland dat oostelijk van Bethel ligt. En ergens ten oosten van Bethel en ten westen van Ai sloeg hij zijn tent op. Hij bouwde er een altaar voor de Heer en riep zijn naam aan. Steeds verder reisde Abraham in de richting van Negev. De letterlijke vertaling van een altaar, want we zien hier dat Abraham een man is die altaren bouwt voor God. En een altaar betekent letterlijk slagplaats. En het typebeeld van het altaar is het kruis. Dat is het meest krachtige altaar wat er gebouwd is. Waar Jezus zijn leven heeft geofferd, zodat wij leven kunnen ontvangen. Maar Abraham is een man die altaren bouwt. En een altaar heeft te maken met een plaats van ontmoeting met God. Een plaats van eerbetoon. Een plaats van verzoening. Een plaats van opnieuw jezelf toewijden aan God. Een plaats van God ontmoeten. Een plaats van overgave. Een plaats van herinneren van de dingen die God gedaan heeft. Abraham was een man die gewoon was om altaren te bouwen in zijn leven. En het is goed om dat te doen. Om iemand te zijn die altaren bouwt in zijn leven. Die momenten met God heeft. Die momenten van herinnering. Die momenten van ik pak die belofte van God er weer bij. Die momenten van in de aanwezigheid van God zijn. En opnieuw je leven overgeven aan hem. En je toewijden. Heer Jezus, ik ga voor u en voor uw koninkrijk. En Abraham was een man die gewoon was om dat te doen. Vijfde punt is een vruchtbaar hart geeft aan God wat hem toebehoort. Genesis 14. En dan lezen we vanaf vers 18. En er staat, en Melchizedek, de koning van Salem, liet brood en wijn brengen. Hij was een priester van God, de Allerhoogste, en sprak een zegen over Abraham uit. Gezegend zij Abraham door God, de Allerhoogste, schepper van hemel en aarde. Gezegend zij God, de Allerhoogste, uw vijanden leverde hij aan u uit. En Abraham gaf aan Melchizedek een tiende van wat hij had heroverd. Even tot hier. Dus we zien dat Abraham hier een tiende geeft van een buit aan Melchizedek, die hier de koning van Salem wordt genoemd. De Hebreeënbrief spreekt er wat meer over. Dan wordt hij ook omschreven als de koning van de vrede. Salem betekent vrede. Jeruzalem betekent stad van de vrede. Deze Melchizedek wordt de koning van Salem genoemd. En in Hebreeën wordt hij omschreven als iemand zonder stamboom. Iemand die geen begin en die geen einde heeft. En de Bijbeluitleggers zijn er wel over eens dat of dit was een typebeeld van de Heer Jezus, een voorafschaduwing van de Heer Jezus, of het was de Heer Jezus zelf die verschijnt in het Oude Testament. Maar even los daarvan, dus het was of een typebeeld van de Heer Jezus, of de Heer Jezus zelf die daar verschijnt. En Abraham geeft een tiende van zijn buit aan deze Melchizedek. En Melchizedek geeft daarop volgend de zegen aan Abraham. Een vruchtbaar hart geeft God wat hem toekomt. En Abraham deed dat. En interessant is, als er over tienden wordt gesproken, dan wordt er vaak gezegd van ja, maar dat is niet meer voor deze tijd. Het was onder de wet, moesten we de tienden betalen en nu is het niet meer. Maar dit is 500 jaar voor de wet. 500 jaar voor de wet betaalde Abraham al zijn tiende aan de Heer Jezus. En voor mezelf is dat een gezond principe, wat ik zie gewoon door de hele Bijbel heen, om te geven aan God. Om daarmee te laten zien, Heer Jezus, u bent de schepper van alles. U bent de bezitter van alles. Mijn leven is van u. Mijn portemonnee is van u. Alles wat ik heb, heb ik van u ontvangen. En om dat tot uiting te brengen, geef ik 10% van wat er binnenkomt, geef ik aan u. Je geeft het niet aan de kerk. Je kan het naar de bankrekening van de kerk sturen. Maar je geeft het aan God. 10% van alles wat ik heb, geef ik aan u. Om daarmee te laten zien, wat ik heb is niet van mezelf. Wat ik heb, heb ik gekregen. 10% geef ik terug. Met een andere 90%, nou ja, leef ik, heb ik mijn onderhoud, dat soort dingen. Dat is een gezond principe voor mij om me daaraan te herinneren van Heer Jezus. U bent de bezitter, u bent de schepper, u bent de maker van hemel en aarde. En ik ben afhankelijk van u. En ik wil het laten zien door te geven. En dat zie je dus al voorkomen 500 jaar voordat de wet is ingesteld. En later, vlak voordat het Oude Testament afgelopen is, Maleachi, het laatste boek, dan zie je op een gegeven moment God heel direct en vrij hard spreekt tot zijn volk. Hij zegt, jullie beroven mij. Jullie bestelen mij. En hoe stalen ze van God? door de 10%, door de tiende niet te geven. Door de tiende niet te brengen naar het huis. En dan gaat hij nog verder. Zegt, doordat je dat gedaan hebt, heb je jezelf onder een vloek gebracht. En hij zegt, test mij toch, beproef me dan. Door het wel te doen. En dan zal ik je zegenen. Dan zullen je voorraadschuren zullen overvloeien. Nou, ik zeg, dat is onder de wet. Maar God spreekt er vrij scherp over, vrij direct over. Het stelen van God. Hoe stalen ze van God? Door niet hun tiende te geven. In het Nieuwe Testament zie je Jezus op een gegeven moment in discussie met de Farizeeërs. En dan zegt hij tegen ze van, jongens, jullie geven je tiende. Maar hetgene wat je ook zou moeten doen, dus barmhartig zijn, rechtvaardig zijn, goed doen, dat laat je na. Je geeft je geld, maar je gedrag, dat rammelt aan alle kanten. Dan kan hij natuurlijk zeggen van, nou jongens, maar de tijd van de wet is voorbij. We leven niet meer onder de wet, we leven onder de genade straks. Dus doe nou gewoon barmhartig zijn, wees goed voor mensen, wees recht, wees rechtvaardig. Maar Jezus zegt, je moet het ene moet je doen, barmhartig zijn, recht doen, rechtvaardig zijn, en het andere, tiende geven, moet je niet laten. Matteüs 23, vers 23. Weet je, en ik wil het niet neerzetten als een wet, maar ik vind het een gezond principe, en ik denk dat het je helpt om vruchtbaar te zijn, door jezelf afhankelijk op te stellen en God te erkennen als de Heer over jouw geld, door te zeggen, Heer, 10% is van u. En als je toch zegt, ja, maar de tijd van de wet is voorbij, ik leef onder de genade, nou, dan is het nog mooier. Want soms, kijk, wat onder de wet goed was, is onder de genade niet ineens verkeerd. Als onder de wet staat van, gij zult niet doden, betekent het niet dat onder de genade dat het ineens wel mag. Als onder de wet er staat, eer je vader en je moeder, betekent het niet dat onder de genade dat eer je vader en moeder dat het ineens niet goed meer is. En soms is het zelfs zo dat de wet dingen scherper maakt, of dat de genade dingen scherper maakt dan de wet. Onder de wet mag je geen overspel plegen. Jezus zei, als je al met lust in je hart naar een ander kijkt, heb je overspel gepleegd in je hart. Het gaat nog een stapje verder. De wet zegt, je zult niet moorden. Jezus zegt, je zult niet haten. Jezus maakt op sommige vlakken de wet nog scherper dan dat die al is. Dus als je zegt, ik leef onder de genade, nou, geef je 20%, vind ik ook prima. Maar waar het om gaat, is dat je God eert met de dingen die je krijgt, de dingen die je van hem ontvangt. En ik geloof dat als we vruchtbaar willen zijn, dat dit een belangrijke sleutel is. Dat we God geven wat hem toekomt. En ik vind dat veel onderwijs over geven wordt in de context geplaatst van geef en je zult ontvangen. Geef en je zal gegeven worden. Ik hoor heel vaak de term, je ziet het in Matteüs 6 en in Lucas 7, dat er staat een geef en je zult terug ontvangen een goed geschudde overlopende maat. Dus met andere woorden, als ik financieel ga geven en ga zaaien, dan zal ik meer terug ontvangen. Een goed geschudde, aangedrukte, overlopende maat. Alleen het punt is, de context van dat gedeelte gaat niet over geld. Het gaat over oordelen. Als we oordelen of veroordelen, als we oordeel of veroordeling geven, dan zullen we dat terug ontvangen. Een goed gedrukte, aangeschudde en overlopende maat. Dus het is eerder een waarschuwing tegen een veroordelend en een oordelend hart, dan dat het een principe is om geld te geven en meer terug te ontvangen. En sowieso denk ik dat God niet zo staat te juichen als wij het de openbaring ontvangen van het ontvangen, van krijgen. Ik denk niet dat God daar heel blij mee is. De Bijbel zegt, hij heeft de blijmoedige gever heeft hij lief. Ik denk dat God op zijn troon blij is in zijn hart als wij de openbaring van het geven gaan ontvangen. Waarom? God is een gevende God. En op het moment dat wij geven met een blijmoedig hart, zonder berouw in ons hart. Weet je, soms kun je geld geven en dan een week later dan is de wasmachine stuk. En denk ik, oh, dan kan het zeer doen. Had ik maar niet gegeven, weet je wel. Dan heb je Dan heb je rouw over het geld wat je gegeven hebt. Een egoïstisch hart valt je aan voordat je geeft. Je moet niet geven, je moet voor jezelf houden. En een berouwvol hart valt je aan nadat je gegeven hebt. En het is goed om met die dingen af te rekenen in je hart. Wanneer? Ik wil een gever zijn. Waarom? Omdat u een gever bent. Geef mij die openbaring van het geven, van het uitdelen. En maak dat ik iemand ben die met plezier en met vreugde in zijn hart kan uitdelen van de rijkdommen die u mij gegeven heeft. En dat is denk ik een sleutel voor vruchtbaarheid. En bij Abraham zie je het al gebeuren. Al 500 jaar voor de wet geeft hij zijn tiende aan Melchizedek. Nou, de laatste, ik zal dat kort doen. En de band mag alvast naar voren komen. Een vruchtbaar hart droomt de droom van God. Ik denk dat Abraham geroepen werd. Abraham had ook wel wat ideeën, wat plannen voor zijn leven waarschijnlijk. En dat Abraham geroepen werd, werd hij gevraagd om dat los te laten. En aan te sluiten bij de droom die God voor hem had. En als je Genesis 15 leest, dan zie je op een gegeven moment dat Abraham wat begint te twijfelen. Van ja, heer, maar ik heb helemaal niemand. Ik heb geen nageslacht, dus straks dan is het voorbij en dan heb ik een hoop spullen. Ja, aan wie laat ik het na? Aan wie kan ik mijn erfenis geven? En dan begint God opnieuw te spreken van, joh, kijk om je heen. Ik wil je nageslacht maken als de zandkorrels, als de sterren aan de hemel. En staat er, en Abraham geloofde God. En het werd hem tot rechtvaardigheid gerekend. Weet je, de droom die God voor Abraham had, was veel te groot om voor hem om te pakken. Je nageslacht als sterren aan de hemel. En toch staat hem, Abraham geloofde God. Ik kan het niet pakken, ik kan het nu niet begrijpen. Maar ik wil aansluiten bij uw droom. Ik wil aansluiten bij uw woord. En als u zegt dat u een nageslacht voor mij heeft, talrijk als de sterren aan de hemel, dan ga ik meedromen met u. Dan ga ik geloven, u op uw woord, dat u dat gaat doen. Ook al kan ik het niet pakken, ook al kan ik er niet bij, ook al snap ik het niet, ook al denk ik, heer, waarom ik? Maar als u gesproken heeft, en als dit uw droom is, om mij een vader van de volkeren te maken, dan omarm ik dat. Weet je, we begonnen met Genesis 12 vers 1 en vers 2. En daarin staat dat Abraham geroepen was om een zegen te zijn. Om een bron van zegen te zijn. Hij was een vader van vele volkeren. En in Galaten staat dat wij deel zijn van die zegen van Abraham. Wij zijn deel van zijn nageslacht. Wij zijn deel van die menigte. En doordat we er deel van zijn, is ook die belofte om een zegen te zijn voor de menigte, om een zegen te zijn, een bron van zegen te zijn, is ons deel. Is de droom van God voor u, voor jou en voor mij. God wil dat jij een bron van zegen bent voor jouw omgeving. God wil dat wij deel zijn van die menigte. God wil dat wij vruchtbaar zijn, dat we ons kunnen vermenigvuldigen. Dat we zijn leven door kunnen geven. Misschien kijk je naar jezelf, hoe moet ik het nou gaan doen? Heer, wat is nou mijn rol daarin? Ik vind het lastig om te geloven. Dan is het goed om voor jezelf te zeggen, maar heer, dit is uw droom. Dit zijn uw woorden. En ook al zie ik het niet, ook al snap ik het niet, ik kies ervoor om dat te geloven. Ik kies ervoor om me daaraan vast te houden. Ik kies ervoor om dat mijn focus te laten zijn. En wat ik kan doen om dat te bevorderen, wat ik kan doen om een atmosfeer te creëren in mijn leven, waarin ik vruchtbaar kan zijn, waarin ik kan vermenigvuldigen, wat in mijn vermogen ligt, qua keuzes die ik kan maken, heer, dat doe ik. Ik wil u daarin volgen. En wat ik wil doen vanmorgen is ook gewoon een gelegenheid geven om te reageren. Soms is het goed om als je aan het luisteren bent naar het woord van God en je ervaart in je hart van ja, hier zou ik wat mee moeten doen. Om dan die keuze in je hart te maken van ja, heer, ik ga hier actie op ondernemen. Ik ga in beweging komen. Ik ga iets doen. En soms kan het je dan helpen om gewoon in zo'n samenkomst als dit om eventjes stelling te nemen. En ik wil u straks vragen om dat te doen. Ik wil een gebed bidden en ik wil u gewoon de ruimte geven om als u zegt van ja, ik wil die keuze maken in mijn hart om gewoon even te gaan staan op de plek waar u zit. Niet op de stoel, mag er gewoon naast. Maar om even te gaan staan en dan wil ik een zegen bidden voor u. En ik wil u aanmoedigen als u hier zit en maakt een keuze in uw hart vandaag. om vandaag of morgen even iemand aan te schieten. Van, hey, ik was vanmorgen in de dienst. Ik heb dat gehoord. En ik denk dat ik dit ermee moet gaan doen. Om dat even te delen met iemand anders. 1 verslaat de 100. 2 verslaan naar 1000. Met elkaar sta je sterker. En het helpt je gewoon soms om even een stok achter de deur te hebben. Van, hey, ik heb met mijn broer of mijn zus gedeeld. Ik zou dit gaan doen. Ze bidden voor me. Ze kunnen erop terugkomen van, hey, is dat gelukt? Heb je dat gedaan? Heb je die keuzes gemaakt? Nou, misschien is het wel zo, kun je samen God daarvoor danken. Misschien is het niet zo. Nou, hoe komt het dan? Waarom heb je het niet gedaan? Waarom heb je het niet aangedurfd? Nou, gaan we opnieuw proberen. Ga voor je bidden. Ik ga je helpen. Kom naast je staan. Ik wil zo dat nummer wat we net zongen. Hij is hier, hij is bij ons. Dat we het zo nog een keer zingen met elkaar. En tijdens het zingen van het nummer wil ik u gewoon de gelegenheid geven om te reageren. En misschien zegt u van ja, ik vind het lastig om het woord van God te doen. Misschien is er iets in je hart waarvan je al lang al weet. Dit moet ik eigenlijk doen. Dit is wat het woord van God zegt. En ik stel het maar uit. Nou, misschien een goed moment vanmorgen. Zeg, ik ga staan. Ik neem stelling en ik ga ervoor. Ik durf het aan. Heer, ik stel mijn vertrouwen op u. Ik open mijn hart daarvoor. Misschien zijn er nog dingen vanuit je oude natuur. Dat je zegt, ja, zonde waar je mee worstelt. Dus ik wil daarmee breken. Dit moet afgelopen zijn. Dit gedrag, dat past niet bij wie ik ben. Dat past niet bij mijn nieuwe identiteit. Ik wil daarmee stoppen, ik wil daarmee afrekenen. Misschien moet je wel laten dopen. Op basis van wat je hoorde vanmorgen, dat je weet, ja, ik moet het oude leven moeten begraven. Heer, ik maak die keuze in mijn hart vanmorgen. Ik neem stelling en ik ga staan. Misschien zijn er dat ik sprak over verkeerde relaties. Vaak is het zo dat als ik daarover spreek, dat spontaan allerlei namen naar boven poppen bij mensen. Dat je wel weet van ja, die relatie, dat contact, die plek waar ik kom. Eigenlijk weet ik het wel. Eigenlijk weet ik wel dat het niet goed is voor me. Eigenlijk weet ik wel dat het niet verstandig is. Maak die keuze in je hart vanmorgen om te zeggen, daar breek ik mee. Ik breek met die verkeerde relatie. Misschien ben je iemand die niet gewend is om altaren te bouwen. Om die tegenwoordigheid van God te zoeken. Die momenten met hem te hebben. En verlang je daarnaar. Maak dan die keuze in je hart. Van, nou, de komende periode ga ik daar mijn focus op zetten. Heer, ik wil wandelen met u. Ik wil iemand zijn die altaren bouwt. Ik wil iemand zijn die leeft vanuit uw tegenwoordigheid. Misschien ben je aangesproken over het geven. Vind je dat lastig? Merk je dat geld een bepaalde aantrekkingskracht heeft? Dat je het lastig vindt om uit te delen. Dat je het lastig vindt om met een vreugdevol hart uit te delen. Nou, ga dan staan met een gebed in je hart van Heer Jezus. Doe iets in mijn hart. Maak dat ik een gevend hart krijg. En misschien zit je hier en heb je dromen gedroomd die van God waren. En ben je die dromen verloren. Ja, als ik naar mezelf kijk, als ik naar mijn situatie kijk. Hoe kan dit nou ooit plaats gaan vinden? Hoe kan het nou ooit gebeuren? Dat is een Abraham. Hij was al oud. Vader van vele volken. Ik heb nog ineens een kind. En misschien ervaar je dat de Heilige Geest morgen tot je spreekt. Van, hey, maar ik wil die droom opnieuw tot leven wekken. Want dat zijn woorden van mij geweest. En ik wil opnieuw dat je je daaraan vasthoudt. Dat je dat omarmt. En zegt God tegen jou wel. Het wordt jou tot rechtvaardigheid gerekend. Het is een uiting van liefde naar mij. Het is een uiting van jouw geloof en jouw vertrouwen op mij. Dat ondanks dat je het niet meer ziet, dat je toch zegt van Heer Jezus, maar u heeft gesproken. Ik omarm die droom van u. En ik bid dat u opnieuw leven daarin in aanwakkert. Dat u het aanblaast. Goed, ik wil een gebed bidden. Dan zingen we dat eerste gedeelte. En tijdens het lied, als u ervaart van de Heilige Geest, begint te spreken in je hart. Ga dan gewoon staan op de plek waar u zit. Heer Jezus, dank u wel. Dat u hier bent. Dat u een levende God bent. Dat u een persoonlijke God bent. De Heer heeft een haar op ons hoofd geteld. U weet precies hoe we in elkaar zitten. U weet precies waar we staan in onze wandel met u. U weet ook precies welke dingen ons hart geraakt hebben. U weet ook precies welke dingen er voor ons op dit moment belangrijk zijn om keuzes in te maken. En Heer, ik bid dat u ons helpt in uw liefde, dat u ons dringt en in beweging zet om doeners van het woord van God te zijn. Om te durven u te vertrouwen. Om te durven los te laten. Om te durven dingen achter te laten. Om te durven dingen in het licht te brengen. Heer, wat er ook nodig is. Heer, ik bid voor moed en voor vertrouwen, Heer, om keuzes te maken in ons hart. Heer, die we misschien al heel lang uitstellen. Heilige Geest, ik bid dat u rondgaat. Dat u spreekt. Dat u ons helpt. Om dat te doen wat u van ons vraagt. Deze morgen. In Jezus' naam. In Jezus' naam. Dank u wel daarvoor, dat u hier bent. Dat u bij ons bent. Heer, wat een voorrecht en wat een wonder. Heer, en wil op dit moment ervoor kiezen om opnieuw, Heer, misschien op hele specifieke vlakken van ons leven, ons vertrouwen op u te stellen. En als je nog zit en je ervaart dat je misschien eigenlijk toch moet gaan staan, dan wil ik je aanmoedigen om dat nog te doen. En dan wil ik een gebed bidden. Heer Jezus, dank u wel. Dank u wel, Heer. Heer, dat u van ons houdt, dat u in ons woont met uw Heilige Geest. Heer, dank u wel dat uw woord zegt dat wij u niet uitgezocht hebben, maar u heeft ons uitgezocht. Zodat we heen zouden gaan en vrucht zouden dragen. En Heer, ik bid dat we mensen zijn die een atmosfeer in ons leven bouwen waar u nu zich thuis voelt. Heilige Geest, als we een tempel zijn van u, als u in ons woont. Dan bid ik dat we mensen zijn die keuzes maken waar u zich bij thuis voelt, waar u zich in herkent. En dank u wel voor alle mensen die zijn gaan staan, die keuze, een keuze in hun hart willen maken. Om te zeggen, ja, ik neem stelling. Ik wil iets veranderen. Ik wil reageren op wat u vanmorgen tot mijn hart heeft gesproken. Heer, dank u wel daarvoor. Heer, ik bid u zegen en uw vrede daarover. Heer, uw bescherming ook rondom de keuze die gemaakt wordt. En ik bid dat u ze bekrachtigt met uw Heilige Geest. Heer, om dat te doen wat u van ze vraagt. Heer, ik bid om grote moed en vrijmoedigheid. Heer, de lef om een voet op het water te zetten. En te wandelen in geloof. Te wandelen op basis van uw woord. Heer, dank u wel dat uw woord waarheid is. En dat als we gaan op uw woord. Heer, dat uw zalving daar is, dat uw kracht daar is. Dat u zichzelf kunt openbaren, kunt laten zien. Heer, ik bid uw zegen daarover, Heer. In Jezus' machtige naam. Amen. Amen.